Wij gaan beginnen met Galaten 4. En dat betekent dat we Galaten 1 tot en met 3 gehad hebben. En dat we precies op het midden van de brief zijn. Ongeveer. Qua hoofdstukindeling dan tenminste. En omdat het alweer even geleden is, heb ik een kort overzichtje gemaakt tot zover. Dat heb ik vrij snel moeten doen, want ik ben pas donderdag op vrijdag teruggekomen van vakantie. En ik had ook nog een druk weekend met een verjaardag en nog wat andere dingen. En nu is het alweer zondagochtend natuurlijk. Hey Fem, daar heb je Emma. Die komt vast speciaal voor jou.
Of voor de studie.
Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar... ja, dus we zijn halverwege de brief, dus ik heb een overzichtje gemaakt en nou, deze PowerPoint heb ik vrij snel in elkaar gezet, dus ook dit overzichtje is nogal beknopt, maar het is meer om ons er even bij te herinneren wat we zo al besproken hebben. We begonnen met de groet en het opschrift. Fem, iedereen zit echt ademloos naar je te kijken.
En wat valt er nou te lachen?
Nou ja, dat Emma daar zo zit, Fem die kijkt niet even.
Nee, Emma komt binnen en Fem denkt, ja, ik ben echt bijna aan het einde van die domme druk. Die moet ik wel echt eerst even uitlezen. Galaten 1 begon met het groet en het opschrift. Ik ga niet elke keer die verse noemen hoor, dat... En als jullie zeggen van nou, ik ben het niet helemaal eens met jouw versindeling, dat zou ook nog kunnen, hè? Soms een versje meer of een vers minder. Het gaat maar even om de algemene lijn wat we tot nu toe besproken hebben, dan weten we zo'n beetje waar we zijn en wat we gehad hebben. Groet en opschrift. Daarna trok Paulus, ging hij van start zeg maar, over het feit dat de Galaten een boodschap, een evangelie achterna ging waarvan hij zegt, ja, dat is geen evangelie. En Paulus verbaasde zich daarover. Hij zegt, ik verbaas me dat jullie zo snel daarvan worden, van dat evangelie wat ik jullie heb gebracht, dat jullie daar zo snel van worden afgebracht en overgebracht worden tot een andersoortig evangelie, dat geen ander evangelie is. Vervolgens gaat Paulus zijn roeping uiteenzetten, hoe hij geroepen was, buiten het land, ook buiten de 12 apostelen, de Petrus en de andere apostelen die een speciale roeping hadden juist voor het volk van de besnijdenis. En Paulus zet hier uiteen dat zijn roeping een andere was, hij was buiten het land geroepen, ook buiten de 12 om, hij vertelt ook dat hij niet te raden gegaan was bij vlees en bloed. Hè? Dus ook niet bij de 12 apostelen. Maar meteen dat hij naar Arabië was vertrokken. En dat hij daar door de Heer zelf is onderwezen. Ook niet door Jezus op aarde. Maar Christus vanuit de hemel. Nou, dat zijn allemaal verschillen. Aards, hemels. Besnijdenis. De natiën. In het land, buiten het land. Dat zijn allemaal contrasten. En daar gaat Paulus op in. In deze vers is ongeveer van het eerste deel van Galaten. Vervolgens lezen we ook nog over een confrontatie tussen Petrus en Paulus. Of Paulus en Petrus, het is maar hoe je het bekijkt. Waarin Petrus, het speelt zich af in buiten het Joodse land, in Antiochië. En Petrus is daar al een tijdje blijkbaar en... Heeft daar gewoon zich onder de natie begeven, met de natie aan tafel gezeten en niet koosje gegeten, zeg maar. En als er dan een delegatie vanuit Jeruzalem komt, met gelovigen uit, wij zouden zeggen met de Messias beleidende gelovigen uit Jeruzalem, die nog wel de wet onderhouden, dan huichelt Petrus, zegt Paulus, en gaat hij... In plaats van met die natie aan tafel te zitten, weer met de Joden aan tafel. En daardoor dwingt hij in feite die natieën om zich te verjoodsen. Want wanneer zij namelijk gemeenschap wilden hebben met Petrus en de overigen, Nou, dan zouden zij zich ook moeten verjoodsen en zich ook onder die wet of wetten of rituelen moeten stellen. Nou, Paulus zegt, hij noemt dat veinzerij of huichelarij. En Paulus vertelt ook dat hij Petrus in het aangezicht weerstaan heeft en hem daar aan publiek de les heeft gelezen. Nou, vervolgens komt er een uiteenzetting dat wij, wij en ook Paulus noemt daar bij, maar dat gaat natuurlijk ook over de Joden, Petrus en hij zelf, met Christus voor de wet zijn gestorven, maar dat komt omdat wij met Christus gekruisigd zijn en opgewekt. Wij delen in de positie van Christus en Christus is gestorven, dus zijn wij met hem gestorven. Christus is opgewekt, dus zijn wij met hem opgewekt, enzovoort. Vervolgens zet Paulus de werken van de wet tegenover geloof, vlees tegenover geest, enzovoort. Hij zegt, hebben jullie dan, dit wil ik dan alleen van jullie leren, hebben jullie de geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof, prediking van het woord? Jullie zijn met de geest begonnen, want jullie hebben ooit het woord, het evangelie dat ik jullie bracht, aanvaard. Daardoor hebben jullie de geest ontvangen. En denken jullie nu echt dat je nu zelf in het vlees je weg moet gaan vervolgen? Dat je zelf iets in het vlees zou moeten volbrengen? Nou, als er al iets te volbrengen is, dan is dat in de geest. Dan zou je op de plek blijven staan waar je staat en daar zou je in vaststaan. En niet in geest begonnen zijn, ja, en nu moeten wij zelf iets gaan doen. Ja, en dan gaat Paulus in Galaten 3 Abraham nemen als voorbeeld voor rechtvaardiging uit geloof. En hij geeft daar ook bij aan van, ja, die wet, God heeft weliswaar een wet gegeven, maar daarvoor heeft men honderden jaren geleefd zonder die wet. En daar neemt hij in deze brief Abraham als voorbeeld voor. Want Abraham kende de wet van Mozes natuurlijk niet eens. Die was er nog bij lange na niet. Paulus noemt zelfs het aantal jaren dat het nog zou duren, 430 jaar, voordat die wet zou komen. En dan tenslotte in het tweede deel van Galaten 3, daar spreekt Paulus over het doel van de wet. Van ja, wat is dan het doel geweest van die wet? Als het dan Als die wet dan zo'n tijdelijke functie heeft blijkbaar, hè? Want de gelaten brief leert dat er een begin zat, hè, vanaf Mozes. En voor Mozes was die wet er nog niet, maar er zat ook een einde aan die wet. Hè? Het einde de wet is Christus. Wat is dan het doel geweest van die wet? Het heeft een tijdelijke functie, het is tijdelijk opgelegd, ook nog eens zeer beperkt, namelijk aan één volk. Maar wat is dan het doel geweest van die wet? En Paulus legt zeer onorthodox uit dat de wet gegeven is op dat... de zonde zou toenemen, dus ter wille van de overtredingen. Zodat de overtredingen zouden toenemen. Nou, daar hebben we het allemaal over gehad. Ik had ook nog kunnen zeggen, ja, een groot deel van Galaten 3 gaat over het zaad van Abraham. Daar heeft Paulus het ook over in Galaten 3. Dat het zaad van Abraham, dat was weleswaar, als je oppervlakkig leest, natuurlijk Isaac. Hè? En aan Isaac waren de beloften gedaan en God had beloofd, in jouw zaad, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar Paulus zegt in deze brief uit, in dit hoofdstuk, dat het zaad van Abraham weliswaar Isaac is, maar ten diepste dat spreekt, niet van het nageslacht van Abraham, maar van Christus. En hij gaat erin nog verder. Hij zegt, als jullie dan van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Nou, dat gaan we nog lezen, want ik wil graag die laatste versie die we vorige keer behandeld hebben even doorlezen. Want die zijn wel heel belangrijk voor het verband van Galaten 4. Ik zal straks nog wel zeggen waarom. Maar dit vers, Galaten 3, vers 19 tot 29, dat hebben we zo ongeveer de vorige keer behandeld. En hier staat het dan ook, hè, we hadden het net over het doel van de wet. Nou, daar vallen we meteen binnen in Galaten 3, vers 19. Ik lees gewoon die versen even door. Wat is dan de wet, of waartoe is dan de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd. Totdat het zaad zou komen aan wie hij het heeft beloofd. En zij wordt voorgeschreven door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. En de bemiddelaar is niet van één, maar God te zijn. Is de wet dan in strijd met de belofte van God? Mogen het niet gebeuren, want indien er een wet gegeven werd die levend kon maken, werkelijk, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. Maar voordat het geloof komt, werden wij samen onder de wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat op het punt staat om onthuld te worden. Zodat de wet onze kindergeleider is geworden tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zullen worden. Maar met het komen van het geloof zijn wij niet meer onder een kindergeleider, want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want jullie allen die in Christus Jezus gedoopt worden, trekken Christus aan. Hierin is geen Jood aanwezig of Griek, er is geen slaaf aanwezig of vrije, er is geen mannelijk aanwezig en vrouwelijk, want jullie zijn alle één in Christus Jezus. En indien jullie van Christus Jezus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte lotbezitters. Nou, hier staat dat dus ook, hè, dat zaad, het zaad van Abraham. Daar zou je wel eens van zeggen, ja, dat is Isaac of dat is het nageslacht van Abraham. Maar Paulus zegt al in Galaten 3 vers 16 is dat, meen ik ergens. Nee, er staat niet zaden, maar er staat zaad. Dus het is een enkelvoud. En dat spreekt ten diepste van Christus. Christus is het zaad van Abraham. Dus als we Genesis lezen en we lezen de belofte die God gedaan heeft aan het zaad van Abraham, ook daar gaat het natuurlijk ten diepste over de belofte die aan Christus zijn gedaan. Wat hem gegeven zou worden. Maar zegt Paulus dan hier in het laatste vers, indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham. Dus dat zaad van Abraham, waarvan Paulus zegt van ja, dat is Christus, dat is dan toch weer een collectief, om het zo te zeggen. Want degene die van Christus zijn, die in Christus zijn, en volgens mij, het is al een week of vier geleden geloof ik dat we hier bij elkaar waren, volgens mij heb ik daar een paar voorbeelden van gegeven, hoe Paulus dat nog meer zegt in zijn brieven. Wij zijn in Christus, wij zijn één plant met hem geworden, hè? Met hem samen gegroeid, of hoe je dat ook wil zeggen. Maar in ieder geval, ook de Christus is niet één persoon, maar bestaat uit een ieder die bij hem hoort. Of het lichaam van Christus. Hè? Hoofd en lichaam is één, dat is één lichaam. En het hoofd is niet compleet zonder het lichaam, en het lichaam is niet compleet zonder het hoofd. Zoals dat bij ons lichaam is, want dat is natuurlijk het beeld. Nou, indien jullie van Christus zijn, Paulus zei in hoofdstuk 2, wij zijn samen met Christus gekruisigd. Hè, en hij zegt, toch leef ik, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wij zijn één met hem in zijn dood, in zijn begrafenis, in zijn opstanding. En nog veel meer. Indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte lotbezitters. Nou, lotbezitter, in de meeste gangbare vertalingen staat hier een erfgenaam. Ik zeg het nog maar een keer, ik heb dat vorige keer ook gezegd, maar bij erfgenaam denk je vaak aan, moet de erf later overlijden en dan wordt de erfenis verdeeld. Maar dat is dat is hier niet het geval, hè, want dan zou God moeten sterven. God heeft een bezit en dat geeft hij. Dat geeft hij aan ten eerste natuurlijk aan zijn zoon Christus. He, al die beloften die spreken van het zaad van Abraham, het welk is Christus, die aan hem gedaan zijn, die worden door God aan hem vervuld. Maar daar delen wij in, omdat wij één zijn met Christus. Wij zijn één lichaam met hem. Dus alle beloften die God gedaan heeft aan Christus, aan de Messias van Israël, ja, daar delen wij in. Dat is de grote verborgenheid waar Paulus van spreekt in zijn brieven. Nou, dat heet dan in deze vertaling lotbezitters. Ik twijfel altijd zelf een beetje welk woord ik nou moet nemen. Erfgenaam of lotbezitters. Dus ik gebruik ze maar een beetje door elkaar. Het gaat erom in ieder geval dat wij een deel ontvangen. Hè, dat zegt ook dat waar wij eigenlijk zelf geen invloed op hebben. Dat is ook wat natuurlijk een lot is. het is je lot. En wij gebruiken vaak dat negatief. Ja, ik moet maandag weer werken. Ja, dat is nou eenmaal mijn lot.
Ja, we zijn een lot uit de loterij.
Om maar een actueel voorbeeld te nemen. Maar je kan ook zeggen, ja, wij zijn een lot uit de loterij. Of ik heb een lot uit de loterij. Ik ben één met Christus. Maar wij hebben een lotbezit, een lotsdeel ontvangen.
Het is ons lot, maar niet negatief.
En het is ons lot en dat is positief. Het is de hoofdprijs.
Dat bedoel
ik. Ja. Ik had... Ja, het was heel erg. We hadden de tweede dag op vakantie al een wifi-storing. Nou, dan zijn de mensen rep en roei natuurlijk. maar ik had er zelf ook wel een klein beetje last van, moet ik eerlijk bekennen. Maar toen had ik die... ik had de NCV-app. Ik weet niet of jullie die kennen. De Nederlandse concordante vertaling van... er zijn een aantal mensen in Ebenezer zijn ermee bezig om... om daar een Nederlandse concordante vertaling te maken. En nou ja, dus echt een hele mooie app die ze hebben gemaakt. Met een interlineair en alles erop en eraan. En daar hadden ze ook al daar hadden ze voor dit woord lot genietes. Toen dacht ik, ja, genieten wordt het. Genieten is het al, maar genieten wordt het wel. Dus dat is ook al een mooie. Dus lotbezitters, erfgenaam, lotsdeelhebbers. Heb ik ook al eens ergens gezien. Of lotgenieters. Nou, ik denk dat we ze allemaal maar een beetje door elkaar moeten gebruiken. Maar genieten wordt het. Dat bezit hebben we nu al. Het is ons deel, ons lot, ons lotsdeel. Wij zijn erfgenamen, hoe je het ook wilt zeggen. En ja, ons zicht daarop zal alleen maar groter worden natuurlijk. Nu, doordat we zijn woord onderzoeken. En straks als we met hem zullen verheerlijkt worden. Nee, dat is volgens mij de bel bij de buur of zo.
Ja, een spelletje.
Of een spelletje, ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, tot zover inleidend, zeg maar. Omdat het al 4 weken geleden was. Hebben we ons geheugen weer even opgefrist. En nu gaan we dus verder in Galaten 4 vers 1. En daar komen we meteen ook dat woord weer tegen, hè, lotbezitter. Daar staat, en ik zeg, zolang de lotbezitter onmondig is, is hij van niet meer belang dan een slaaf, al is hij heer van alles. Ik heb die vorige versen ook meegelezen, niet alleen omdat het over een lotbezitter gaat, maar het gaat ook over het verschil tussen een kind en een zoon. Paulus had in het voorgaande vers uitgelegd dat de wet kindergeleider was, het Griekse woord pedagoog staat daar, maar dat de wet gegeven was als kindergeleider, dus heeft ook alles met kindschap te maken. En hier staat dan, ik zeg, zolang de lotbezitter, de lotgenieter, de erfgenaam onmondig is, kind is, hebben veel vertalingen, maar daar spreekt het natuurlijk ook van, is hij van niet meer belang dan een slaaf, al is hij heer van alles. Een kind die een bezit krijgt, daar gaat het om in dit vers. Die heeft er feitelijk geen zeggenschap over totdat hij of zij volwassen is. Kijk, ik dacht dat daar een Bijbels voorbeeld van was, maar ik heb geen gelegenheid meer gehad om het op te zoeken. Je hebt in de Bijbel een koning, dat herinner ik me van vroeg op de zondagsschool, koning Joas. Die was 6 jaar toen hij koning werd. Nou, je maakt mij niet wijs dat hij toen in het land alles voor het zeggen had, want er was natuurlijk 1 grote speeltuin geworden. Als ik mijn kinderen zijn iets ouder, maar als ik die de zeggenschap geef, dan gaat er ook een boel veranderen, kan ik je vertellen. En dat, ook al denkt dat kind dat het leuk is, het is uiteindelijk niet ten goede van dat kind. Dus daar gaat het hier ook over. Zolang een lotbezitter onmondig is, of kind is, is hij van niet meer belang dan een slaaf. Al is hij heer van alles. Op papier, juridisch of hoe je dat ook zegt, is het kind heer van alles. Maar in de praktijk is het niet meer dan een dienstknecht of een slaaf. Meer heeft het niet te zeggen eigenlijk. Het heeft eigenlijk nog niets te zeggen over dat bezit. Nou, daar gaat het over. Zijn positie is anders dan een slaaf, maar ja, toch wel met dezelfde beperkte rechten. Nou, dit was ook de positie van Israël onder de wet. Want aan Israël was dat zoonschap gegeven. Want zij zijn Israëlieten, zegt Paulus in Romeinen 9. Van hen is het zoonschap de zoonstelling, de aanstelling tot zonen. Van hen is het zoonschap en de heerlijkheid, de verbonden en de wetgeving en de dienst en de beloften. Dat is allemaal aan Israël gegeven. Dus ook dat zoonschap waar het hier over gaat. Maar zolang de lotbezitter kind is, onmondig is, hè, en hier in het verband dus onder de wet geplaatst, is het van niet meer belang dan een slaaf, al is hij heer van alles. Maar hij is onder gevolmachtigden en beheerders. Ja, een kind wordt dan onder voogden, zo zullen andere vertalingen wel hebben. Dat heeft de Statenvertaling ook, zie ik. Hij is onder voogden en verzorgers. Tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren vastgesteld is. Kijk, als mijn vader een vermogend man zou zijn. En, kijk, zijn kinderen zijn inmiddels volwassen. Dat kunnen jullie allemaal zien en horen. Maar stel je voor dat mijn vader heeft 3 zonen. Maar stel je voor dat die zonen allemaal nog heel jong waren. Nog niet meerderjarig. En de vader overlijdt. Nou, wat doe je dan als je het goed geregeld hebt? Dan maak je een testament. En dan
heb je dat gemaakt.
Geef je het meeste geld in dit geval aan de middelste. En die andere 2 nog minder. Nee, gewoon netjes verdelen, anders ontstaan er weer ruzies. Maar dan zeg je van ja, weet je, die kleine die is nog maar 4, die andere 7, die andere 10. Dus, daar moeten voogden en verzorgers voor aangesteld worden, want anders.
Ja, maar dat in je moeder is er dan ook.
Ja, maar die. Oké. Okay. Maar.
Ja. Ja, ik denk een beetje.
We passen de situatie iets aan. Ze zijn samen in een auto-ongeluk omgekomen. Maar dan zorg je ervoor dat je testamentair vastlegt dat er gevolmachtigden komen, beheerders en voogden, die ervoor zorgen dat het geld er niet. Dat het geld pas echt vrijkomt. Voor die kinderen als ze meerderjarig zijn. Dan had ik het waarschijnlijk ook erin gejaagd. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Maar zo werkt dat. En dat is op zich logisch. Nou, zo is het ook met Israël gegaan. Zij waren als kind onder de wet geplaatst. Namelijk een gevolmachtig of beheerder. Een kindergeleider heette dat in het vorige hoofdstuk. Tot op het tijdstip dat door de vader tevoren vastgesteld is. En God had een tijdstip vastgesteld, die wet zou er zijn tot op Christus, lazen we in het vorige hoofdstuk. Nou, daar gaat het hier dus over. Ging dat te snel of... Nee. Nou, het is ook... Mooi. Nou, dan gaan we verder. Zo waren wij, ook wij. Nu zegt Paulus het zelf natuurlijk. Toen wij onmondigen waren. Paulus behoort tot het volk, dus... En hij heeft onder die wet geleefd. Hij was de allerbeste, zeg maar, die dat, hoe hij dat in de praktijk bracht. Hij was een ijveraar. Zo waren ook wij toen wij onmondigen of kinderen waren. Onder de elementaire dingen van de wereld tot slaaf gemaakt. Dus het gaat over onmondigen kinderen tegenover zonen. En dan loop ik wel ook hier weer wat vooruit, maar in, laat ik dat toch maar even doen. Om hen die onder de wet zijn, daar komen we straks op, uit te kopen, opdat wij het zoonschap zullen verkrijgen. Dus ik haal dit nu alleen even aan om het te laten zien. Ik ga snel weer terug naar vers 3. Toen wij kinderen waren, toen wij onmondigen waren, waren wij onder de elementaire van de dingen van de wereld tot slaaf gemaakt. En het gaat hier over kindschap ten opzichte van zoonschap. Kinderen zouden zonen worden, daar gaat het hier over. Israël was in slavernij gebracht... Tot slaaf gemaakt. Onder de elementaire dingen van de wereld. Nou, en dat is.
Wereldgeesten.
Ja, wereldgeesten zegt de NBG. Maar dat is. Ja, dat slaat nergens op. Maar elementaire dingen van de wereld is in dit geval gewoon een synoniem voor de wet. Grondbeginselen van deze wereld wordt ook wel gezegd. De grondregels van deze wereld.
Ja, die smaakt niet.
Ja, inderdaad. Volgens mij heb ik dat nog ergens in mijn PowerPoint staan zelfs. Dus dat vers uit Colossens. Maar inderdaad, de wereld is natuurlijk opgebouwd uit wetten. Je zegt, ja, maar dat is toch alleen het christendom. Nou, nee hoor, overal. En sowieso hangt de hele kosmos aan elkaar van wetmatigheden. Dus als je dit doet, gebeurt er dat. En je moet dit niet doen, want anders gebeurt er dat. Het hele systeem is... hangt aan elkaar van regels en wetten. En in dit geval is dat... in dit geval gaat het over religie. En dus, ik heb hier een vers uit Colossense waar het... dat is hem al. Waar het gaat over die elementaire dingen, die grondregels, grondbeginselen van deze wereld. Waarin je kan zien dat het echt over de wet ook gaat. Indien jullie dan met Christus stierven aan de elementaire dingen van de wereld, aan de grondregels, dat is trouwens wat de NCV-vertaling heeft, de grondregels van de wereld. Waarom laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, officiële besluiten opleggen? Jij mag niet aanraken, jij mag niet proeven en jij mag niet in contact komen. En de Statenvertaling of de MBG heeft dan inderdaad, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat klinkt lekker altijd. Het klinkt lekkerder dan jij mag niet aanraken, jij mag niet proeven, jij mag niet in contact komen. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Daar zou je een mooi liedje van kunnen maken. Maar het gaat dus over de wet. Hè. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet. Officiële besluiten, daar gaat het in ieder geval over. Nou, zo ook hier. Ingelaten 4. Zo waren ook wij toen wij kinderen onmondig waren onder de elementaire dingen van de wereld tot slaaf gemaakt. En de wet is natuurlijk slavernij. Maar toen de compleetmaking, of andere vertalingen zeggen de volheid, toen de volheid, compleetmaking van de tijd kwam, delegeert God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Toen de tijd vol was, toen zijn uren was gekomen, en dat lezen we ook vaak in de evangelie, dat Jezus zegt, ja, mijn uren is nog niet gekomen. Maar toen het de juiste tijd was, toen stuurde God, hier staat delegeren, ja, uitsturen, delegeren, toen stuurde God zijn zoon uit, delegeerde God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dus dat was precies op het juiste tijdstip. Want het was ook gewoon voorzegd dat de Messias zou komen. En op dat tijdstip was hij er ook, kwam hij ook. Dus God is de plaatser, de beschikker. Hij beschikte alles en alles op de juiste tijd. Dus toen de volheid van de tijd kwam, toen stuurde God zijn zoon. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ja, ik denk altijd als ik dat lees, waarom staat het erbij, geboren uit een vrouw? Dat weten we ook wel, toch? Maar ik denk dat het ook... Kijk, als je oppervlakkig leest, is het natuurlijk Maria waaruit hij geboren werd. Maar de vrouw is in het Oude Testament natuurlijk ook een type van Israël. En daar werd hij ook, hij werd onder Israël geboren. En geboren onder de wet. En dat is het onderwerp wat Paulus hier heeft ingelaten. En in het tweede deel van Galaten 4, daar gaan we het dus volgende keer over hebben, gaat het ook weer over vrouwen. Namelijk over Sarah en Hagar. Want die Galaten zei, ja, wij zijn zonen van Abraham en dus moeten we ons laten besnijden enzovoort. En dan zegt Abraham in Galaten 4, ja, maar Abraham had twee zonen. Eén uit de slavin en één uit de vrije. En de vraag is, wie is jouw moeder? Wie is je moeder? En daar gaan we het volgende keer over hebben. Dat is echt een mooi gedeelte. En dat wil ik, toch wel uitgebreid bij stilstaan. Dus daar gaan we ons volgende keer over buigen. Maar hier staat dan de volheid, de compleetmaking. Toen de volheid van de tijd kwam, de compleetmaking. Stuurde God zijn zoon uit. Hij delegeerde God zijn zoon. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Om hen die onder de wet zijn... uit te kopen. Opdat wij die onder de wet zijn, om hen die onder de wet zijn te verlossen, uit te kopen. Opdat wij het zoonschap zullen verkrijgen. Dus de wet was een kindergeleider, was een kinderlijke fase, zou je kunnen zeggen. En God stuurde zijn zoon uit om hen die onder de wet zijn uit te kopen uit dat kindschap. En opdat wij, zegt Paulus, het zoonschap zullen verkrijgen. Dus uitgekocht, ze zouden dat uitkopen, dat heeft natuurlijk ook weer met slavernij te maken. Hè? Een slaaf kon uitgekocht of losgekocht worden, of kon zichzelf uitkopen. Nou, dat staat allemaal ook in de wet van Mozes beschreven. Maar God gaf zijn zoon om hen die onder de wet waren uit te kopen. En zodat zij het zoonschap zouden verkrijgen. Nou, ik zei al in vers 3 ging het over toen wij nog kinderen waren, toen wij nog onmondigen waren. En hier gaat het dan over zoonschap. En dit woord, zoonschap, is opgebouwd uit twee woorden. Zoon plaatsing of zoon stelling. We zouden, ja, dat zeg ik erbij omdat de Statenvertaling hier heeft staan, aanneming tot kinderen. En dat is toch echt iets anders. Want juist dat, ze zouden uitgekocht worden uit dat kindschap, om het zo te zeggen. Hè, om hen die onder de wet zijn uit te kopen, opdat wij het zoonschap zullen verkrijgen. En een kind, lazen we net, is in positie niet veel anders dan een slaaf. Maar een zoon is degene die het deel dat hem toekomt ontvangt. Die de erfenis, om het dan zomaar toch maar te zeggen, die de erfenis ontvangt. Ja, onder het Jodendom, ik weet niet hoe bijbels die gewoond is, maar onder het Jodendom heb je natuurlijk ook die zoonstelling, hè? Dat bar mitzwa, dat kennen we allemaal wel, als je zelf nooit bij de klaagmuur bent geweest, dan heb je er vast wel eens een filmpje van gezien. Dat is een heel ritueel, waarin een jongen wordt aangesteld als zoon, die wordt een kind wordt daar, zeg maar, door dat ritueel wordt hij aangesteld tot zoon. Dat is de bar mitzwa. En dat is op zijn twaalfde. Dus. En volgens mij, ik weet niet, daarom zeg ik erbij, ik weet niet in hoeverre dat een gewoonte is die naar de schrift is. Maar typologisch klopt het ook wel, want hen die onder de wet waren, de twaalf namelijk, die zouden verlost worden. Dus, en na de 12 komt dan het zoonschap. Dus dat ook, en ook bij het bar mitzvah is het, ja, na de 12 wordt het kind een zoon. Dus dat. Hè? Nee, is 12 toch? Is hij 13? Ja, dan is, maar het is na de 12. Ja. Ja. Huh? Nee, maar. Paulus is ook de 13e apostel, die kwam ook na de 12. En buiten de 12 om enzovoort. Nou ja, daar gaat Galaten ook over natuurlijk. Om hen die onder de wet zijn uit te kopen, opdat wij het zoonschap zullen krijgen. Omdat jullie nu zonen zijn, delegeert God de geest van zijn zoon, stuurt God de geest van zijn zoon uit in onze harten, die schreeuwt, die roept, die uitroept, Abba Vader. Dus wij zijn geen kinderen, nee, wij ontvangen de geest van zijn zoon. Omdat jullie nu zonen zijn, zegt Paulus, stuurt God de geest van zijn zoon uit in onze harten, die roept Abba Vader. En die woorden komen in Romeinen 8 ook tegen. Daar gaat het ook over de geest. Vaak wordt er wat, als het over de geest gaat, wordt er vaak wat vaag over gedaan in het christendom. Maar ik wil graag laten zien dat het ook iets heel concreets is. Er worden allerlei verschillen gemaakt tussen de Heilige Geest en tussen de Geest van God en de Geest van Christus. Maar daarom heb ik dit gedeelte bij Romeinen 8 eens bijgenomen. Daar gaat Paulus een aantal keren spreken over de geest. En dat doet hij telkens met andere woorden. Zodat je ziet dat al die begrippen van geest, dat het eigenlijk synoniemen zijn. En hier is het verband weer iets anders. Hij zegt, jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest. Hoewel, anders. Vlees tegenover geest. Daar had hij het in Galaten 2 ook al over. Jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest. Aangezien de geest van God in jullie woont. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is deze niet van hem. Kijk, de geest van Christus is niet iets anders dan de geest van God. Want God geeft zijn geest aan Christus. En als wij de geest van Christus ontvangen, dan is dat diezelfde geest. Ik denk altijd, gebruik als geest maar als synoniem leven. Want dat is wat geest is. Hè? Dat geest brengt tot leven en de geest geeft leven. Nou, als wij het leven van God hebben ontvangen of het leven van Christus, dat is allebei dat onvergankelijke leven. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is deze niet van hem. Indien Christus in jullie is, zie je, heet het weer net iets anders. Niet de geest van Christus, maar gewoon Christus in jullie. Indien Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad dood vanwege de zonde. Maar de geest, misschien ook nog kunnen asseren, maar de geest is leven vanwege de rechtvaardigheid. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt in jullie huist of woont, zal hij die Christus Jezus uit de doden opwekt ook jullie sterfelijke lichamen levend maken vanwege zijn geest die in jullie inwoont. Ze zijn allemaal andere begrippen, maar het spreekt natuurlijk van hetzelfde. Het is God die zijn geest geeft, aan Christus, en Christus geeft dat aan ons. En hier wordt het weer genoemd Christus in jullie. Nou, dat hadden we al eerder gezien. Of gewoon heel uitgebreid, de geest van hem die Jezus uit de doden opwekt. Nou, dan weet je meteen wat de geest doet. Die wekt op uit de doden. Dus daarom zeg ik, het is een synoniem van leven. Dan staat er nog omdat jullie zonen zijn, stuurt God de geest van zijn zoon in onze harten, die uitroept, Abba Vader, en dat komen we ook in Romeinen 8 tegen. Dit is dus vers 9 tot 11, en dan spring ik door naar vers 14. Want allen die in de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Zie je, het is echt hetzelfde onderwerp in Romeinen 8. Maar wij zijn zonen van God. Erfgenamen, lotbezitters, lotgenieters. Want jullie namen niet een geest van slavernij in ontvangst, zoals de wet dat is, slavernij. Jullie namen niet een geest van slavernij in ontvangst om weer te vrezen, maar jullie namen de geest van het zoonschap in ontvangst, of van de aanstelling tot zoon, of van de zoonstelling. Maar in ieder geval, dat wij zonen zijn, in welke wij roepen, Abba, Vader. Nou, dat lazen we dus ook in Galaten. En Abba, ik heb begrepen dat dat Aramees is. En dat het zoiets betekent als ook als vader of papa. Abba, vader. Nou, dus wij noemen hem door de geest, noemen wij hem vader. Want wij zijn zonen. En daarom roepen wij Abba, vader. Zodat je geen slaaf meer bent, maar een zoon. Dus geen slaven meer. Geen enkele reden meer ook om onder die wet te leven. Ook voor het Joodse volk niet. Zodat je geen slaaf meer bent, maar een zoon. En indien een zoon, als je zoon bent, dan ook lot bezitten. Dan heb je dat woord weer. Van God door Christus. Als wij zonen zijn, dan delen wij ook in dat lotbezit. Dan delen wij ook in die erfenis. Dan delen wij ook in dat lotsdeel. Dat valt ons dan toe. Dat deel, wij delen in de zegeningen van Christus. En dat is ons lot. Dat valt ons toe. Zodat je geen slaaf meer bent, maar een zoon, indien een zoon dan ook lotbezitter van God, door Christus. Hij is de eersteling, hij is aangesteld tot zoon en wij zijn in hem, wij zijn zijn lichaam. Maar destijds, even wachten, ik heb het idee dat ik iets vergeet. En dat doe ik ook volgens mij, want volgens mij had ik nog wat verder geprojecteerd. Ik ga nog even terug naar Romeinen 8. Excuses voor de eventuele verwarring. In welke wij roepen Abba Vader, want ik had de volgende verse ook nog geprojecteerd. En als jullie het lezen, dan begrijp je wel waarom. De geest zelf getuigt met, in welke wij roepen Abba Vader, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien kinderen, dan ook lotbezitters. Lotbezitters van God. Dus God geeft ons zijn, God geeft ons een bezit. Een lotsdeel, een aandeel, een erfenis van mijn part. Wij zijn lotbezitters van God en samen lotbezitters, de Statenvertaling heeft hier zoiets als mede-erfgenamen, van Christus. Dat betekent dat Christus een bezit ontvangt. Ja, wat zeg ik? Hij zal regeren over hemel en aarde. Dat is het bezit wat hij ontvangt. En wij zijn samen lotbezitters van Christus. Dus het bezit dat hij ontvangt, daar delen wij samen met hem in. Dat is wat hier staat. Wij zijn lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Want wat God aan Christus geeft, daar delen wij in. Mede-erfgenamen, samen lotbezitters. En dus ook samen lotgenieters. Wanneer wij namelijk samen lijden, nu dus. De Heer Jezus Christus is verborgen in de hemel en een verborgen positie. Nou, dus wat wij al hebben ontvangen, ja, dat is voor de wereld niet zichtbaar. Dus dat brengt lijden met zich mee. Al is het maar omdat je weet dat je wat je uiteindelijk gaat krijgen en het nu nog niet hebt, dat je ernaar verlangt. Wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat wij ook samen, dat woord samen, dat is echt een sleutelwoord in met betrekking tot die verborgenheid die Paulus bekend maakt, opdat wij ook samen verheerlijkt zullen worden. Want wanneer hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden, zegt Colossenzen 3. Zijn positie is de onze. Nou, dat is wat Paulus hier naar voren brengt. God heeft belofte gedaan aan Christus, het zaad van Abraham, of hoe je dat ook wilt zeggen, aan de Messias. En in die belofte delen wij. Wij zijn samen lotbezitters, samen lotsdeelhebbers van Christus. En hier zei Paulus dat dan nog even terug naar Galaten 3, om het vers nog even in herinnering te brengen. Indien jullie van Christus zijn, wij zijn van Christus. Dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte lotbezitters. Wij zijn ook zaad van Abraham. Dat is eigenlijk wat Paulus naar voren brengt. Wij gelovigen zijn ook zaad van Abraham. Net als Christus. Nou, vervolgt hij. Maar destijds, toen jullie God niet kenden, waren jullie slaaf voor goden die dat van nature niet zijn. Paulus had in die streek van Galatië had hij ooit het evangelie gebracht van de ene God, de ware God, de God. Maar voordat zij die boodschap kenden, voordat ze die boodschap van Paulus hoorden, dienden zij afgoden. En Paulus zegt, toen jullie God nog niet kenden, waren jullie slaaf voor goden die dat van nature niet zijn. Dit is bij ons het dienen van afgoden. We hebben tegenwoordig onze zijn natuurlijk andere afgoden. Maar als je de brieven van Paulus leest, Paulus kwam echt in streken, in gebieden waar men afgoden dienen. Je leest dat bijvoorbeeld in Handelingen 17, als Paulus daar op de Areopagus komt in Athene. Ja, dan is die stad vergeven van de afgodsbeelden. En ook in Paulus' brieven kom je het nogal eens tegen. Ik denk bijvoorbeeld aan... Nee, niet aan 1 Korinthe 4, 1 Korinthe 8. En dat bracht natuurlijk ook allerlei vragen en problemen met zich mee. Bijvoorbeeld met betrekking tot het eten van vlees, want daar gaat het in Korinthe over. Heel veel, of wellicht al het vlees, werd eerst geofferd aan afgoden voordat het door mensen genuttigd werd. En Paulus zegt, ja, wat dan betreft het eten van afgodenoffers, wij weten dat een afgod niets is. Zegt hij heel nuchter. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Dus... Als je vlees voorgeschoteld krijgt en je denkt van ja, zou dat aan afgoden geofferd zijn? Paulus zegt, ja, een afgod is toch niks, dus je kunt het gewoon eten. En er is geen andere god, er is er maar één. Hij zegt ook in deze brief van, hoe zegt hij dat? De aarde en haar volheid is van de Heer, is des Heeren. Dus dat vlees heeft, hij heeft dat dier gemaakt waar jullie dat vlees van eten. En wij erkennen geen afgoden, dus er is geen andere god dan één. Nou, dat is pas een nuchtere kijk op de situatie. Nou, zullen wij niet gauw te maken krijgen met vlees dat aan afgoden is geofferd, maar wel met mensen die dingen, wij hebben het woord occult. Ja, mag dat wel? Is dat niet occult? Ja, heeft dat niet met andere goden te maken? Nou, ja, de aarde en haar volheid is des Heren, dus er is geen andere god dan één, zou ik zeggen. Want zelfs indien er zogenaamde goden zijn, zegt Paulus dan, het zij in de hemel, het zij op de aarde. En er zijn vele goden, met een kleine letter, en vele heren, met een kleine letter. Er zijn natuurlijk veel beschikkers, plaatsers, heren, baasjes, noem het allemaal maar op. Die zijn er heel veel. Voor ons is er één God. De Vader. Uit wie alle dingen zijn. En tot wie wij zijn. En één Heer Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Dus Paulus zegt als het gaat om die afgoden. Ja, er is maar één God. Nou, en ook de Galaten hadden die God leren kennen. Nou, ik haal nog één ander voorbeeld van aan in 1 Thessalonicense. Paulus had daar gehoord van de Thessalonicense. Hij zegt zelf... Berichten zij van ons wat voor een ingang en intree wij bij jullie hadden en hoe jullie je omkeren van de afgoden tot God. Om slaaf te zijn, om dienstbaar te zijn voor de levende en ware God. Dus ook die Thessalonicenzen hadden afgoden gediend. Het was nu niet zo dat ze actief bezig waren van ja, nu gaan we echt die afgoden de rug toekeren. Nee, zij waren omgekeerd van de afgoden, want ze hadden God leren kennen. Dus wanneer je God leert kennen en de ene God kent... Ja, dan keer je vanzelf als vanzelf af naar dat meergodendom. Hoe jullie je omkeren van de afgoden tot God. Dus ze hadden zich tot God gekeerd en daarmee afgekeerd van de afgoden. En dat was ook het geval in Galatië. Toen jullie God niet kenden, zegt Paulus, waren jullie slaaf voor goden die dat van nature niet zijn. Ik maak dit vers even af en dan... het volgende vers even af en dan gaan we pauzeren. Maar nu jullie God kennen, meer nog, door God gekend worden. En eigenlijk hadden ze er kennis van gekregen dat zij door God gekend zijn. Nu jullie God kennen, meer nog door God gekend worden. Hoe kunnen jullie je weer omkeren tot de zwakke en arme, en weer dat woord, elementaire dingen, grondbeginselen, grondregels... waarvoor jullie weer opnieuw slaaf willen zijn. Dus wat Paulus hier zegt, en dat is echt ontzettend scherp. Jullie waren ooit afgodendienaars. Jullie waren religieus. Godsdienstig. En jullie hadden die afgoden gediend, maar nu jullie God kennen. Hè, Paulus had in het evangelie gebracht, meer nog door God gekend waren. Hoe kunnen jullie je nu weer omkeren? En eigenlijk terugkeren tot die zwakke en arme elementaire dingen. Die grondbeginselen, die grondregels. Waardoor jullie dan weer opnieuw slaaf zijn. Dus ze waren slaven, namelijk aan afgoden. En nu zegt Paulus, jullie stellen je onder de wet. Hè, die judaïsten hadden daar de boodschap gebracht van jullie zijn nu wel gelovigen, maar om nu rechtvaardig te leven, moet je ook de rituelen en de wetten van Mozes onderhouden. Je moet je laten besnijden, je moet, nou, er komen straks nog op dagen, maanden en tijden onderhouden, want dan word je pas compleet. Dat was eigenlijk wat daar verkondigd werd. En Paulus zegt, jullie waren ooit slaven, afgodendienaars, en nu zijn jullie het weer. Dus wat Paulus eigenlijk doet is, die religie van het leven voor de natie onder de wet, stelt hij hier gelijk met afgodendienst. Religie van afgodendienst. Ja, dat is natuurlijk echt messcherp. Je zou kunnen zeggen, ja, het is toch de wet van Mozes en dat is toch wel de schrift. Ja, maar het is misplaatst, want die wet is niet gelegd op de natie. En daardoor is Paulus ontzettend fel in deze brief. En nou, dit is een van de scherpe voorbeelden die hij geeft. Jullie waren slaven van afgoden, van religie en nu ben je het weer. Waarvan akte, om dan te bedenken dat het in het algemeen de gang van zaken is, zoals we die ook nu nog steeds in het christendom aantreffen. Binnen het christendom heb je, ik weet niet hoe lang dat al aan de gang is, maar een hele beweging die ook gelovigen uit de natie wil judaïseren, hè, die de sabbat houden en nou, tot aan besnijdenis toe. Maar er bestaat ook zoiets als kerstenen. Hè? De hele wet van Mozes en alle rituelen en gebruiken die daarbij horen, die zijn ook het christendom weer binnengebracht. Vaak in een ander jasje. Hè? De sabbat noemde ik net, maar dat is dan de zondag geworden. Maar ja, die is dan in de plaats van de zondag gekomen. De kinderdoop in de plaats van de besnijdenis. De toga in plaats van de priesterkleden. En nou ja, ze kunnen wel even doorgaan. Maar ja, dat is toen al begonnen. Ik weet niet precies in welk jaar Paulus die brief geschreven heeft. Maar dat is natuurlijk een aantal decennia pas na Christus. Toen is dat dus al begonnen. En je leest het niet alleen in Galaten, maar je leest het in, laat ik het nuanceren, in de meeste brieven. Dus ja, er is sindsdien niet veel veranderd. Nou, we gaan straks na de pauze verder bij vers 10. Dan gaan we nu eerst even koffie drinken.